welkom allemaal. Vierde aflevering van De Toekomst Is. Ik ben Caroline de Neve, netwerkregisseur van Stichting Technasium. En vandaag gaan wij het hebben over feedback en reflectie. En dat doe ik heel graag met Josine Geurtsen, technator van het Varendonk College en inmiddels ook onderzoeker. Of eigenlijk ben je al behoorlijke tijd, in ieder geval onderzoekend als docent.
Ja, als docent wel. Hallo allemaal. Mijn naam is inderdaad Josine Geurtsen en ik heb een jaar of 15 geleden technasium bij ons op school opgezet. En toen zag ik dat het procesmatige deel van ONO niet zo lekker ging. Dus ik dacht, daar moeten we wat aan veranderen. Dus ik ben al een poosje bezig met kijken hoe kunnen we dat aanpassen. En masterthesis geschreven er ook over. En nou een promotietraject bij de Technische Universiteit.
Ze zegt, 15 jaar geleden heb jij aan de basis gestaan van ONO bij jullie op het Varendonk College. Technasium op het Varendonk College. En zegt, die procesmatige kant, die interesseerde je? Of daar zag je dingen in waarvan je dacht, daar kan ik wat mee, daar moet ik wat mee. Daar moeten de leerlingen wat mee.
Nee, ik ben natuurlijk in hart en nieren een ONO-docent. Dus dat vind ik leuk om te doen. Dat zeg maar dat onderzoekend en ontwerpen deel en op zoek gaan naar bedrijven. En ik merkte dat het productmatige deel van ONO heel goed in zijn vel zit, heel goed is opgezet. Maar het procesmatige deel, dat bestond in het begin uit twee papiertjes. Hè. Dus wat heb je gedaan en hoe heb je gewerkt, was dan het evaluatieformulier. Dus ik denk dat er heel veel ONO-docenten zijn die hun eigen wiel hebben uitgevonden, net zoals dat wij dat deden. En ik merkte dus bij mijn eigen collega's, maar ook bij mezelf, maar ook binnen ons netwerk, dat er wat frustratie was van, hoe kunnen we dit niet beter doen? En dat is dus dan ook de aanleiding geweest om hier onderzoek naar te gaan doen.
Oké, en hoe ben jij gestart met dat onderzoek? Nou, wat is het eerste wat je hebt aangepakt? Wat was de grootste frustratie?
Voordat ik aan een promotietraject mocht beginnen, heb ik eerst nog een universitaire scholing moeten doen. Dus ik heb bij de Open Universiteit heb ik onderwijswetenschappen gestudeerd. En daar in mijn masterthesis, dus het afstuderende stuk, heb ik onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om reflectieniveau van leerlingen te kunnen verhogen. En wat daar dan voor nodig is. Dus dat is eigenlijk in 2019, 2018 ben ik daarmee begonnen. En mijn promotietraject ben ik begonnen vorig jaar september. Dus ik zit nu in mijn tweede jaar. Dus eigenlijk zit ik in mijn derde jaar onderzoek over hoe je dit zou kunnen verbeteren.
En je zegt, ik heb eerst nog een wetenschappelijke opleiding gedaan. En daarin heb je dus ook al onderzocht van hoe kun je dat verhogen. Wat zijn daaruit je bevindingen? Waar borduur je nu op voort?
Nou, wat ik heb kunnen vinden is dat indien je structuur aanbrengt in het reflectieproces, dus dat er een bepaalde regelmaat in is en dat leerlingen weten wat van hun verwacht wordt, en je geeft individuele feedback op regelmatige basis, dan kun je het reflectieniveau van leerlingen in geschreven logboeken verhogen. En we zijn erachter gekomen dat indien je dus die structuur en die feedback geeft, dat leerlingen zeg maar tot, je hebt zes niveaus, twee niveaus hoger op reflectieniveau kunnen scoren indien dat wordt aangeboden. Dus structuur is belangrijk. Maar daarnaast was het ook heel belangrijk of de docent het een belangrijk onderdeel van ONO vond. Want ik hoef jou niet te vertellen dat ONO een heel mooi vak is en dat daar zeg maar zowel de product- als de proceskant een rol heeft. En ik merk toch dat ONO-docenten de procesrol of de procesdeel van ONO heel belangrijk vinden, maar soms ook best wel moeilijk. Want ze vinden het soms moeilijk om procesmatige feedback te geven. Dus feedback op de persoon of feedback op de aanpak. Ze vinden het makkelijker soms om de feedback op het product te geven. En het tweede probleem is dat als er tijdnood komt. En dat was zeker in corona-periode in het geval. Dan is het reflectiedeel, het procesmatige deel van O&O, gaat als eerste wordt daar wat minder tijd aan besteed.
En is het dan, want je begon je antwoord met of de een belangrijk element is of de docent het belangrijk vindt. Maar tegelijkertijd hoor ik je zeggen, docenten vinden het lastig. Dus waar zit het dan vooral op? Op het belang of op dat ze het lastig vinden als het gaat over het proces?
En ze vinden het allebei moeilijk. Dus sommige O&O-docenten vinden het geven van feedback op product of op het proces even makkelijk, even moeilijk. Zit er geen verschil tussen, maar er zijn ook docenten die vinden het moeilijker om feedback te geven op de procesmatige kant van het kind, want dan kom je in de buurt van het kind. Het is niet een zakelijk iets zoals een adviesrapport waar je feedback op geeft. Een kind reageert, een kind heeft gevoelens, dus dat maakt het wat moeilijker. Maar waar ik vooral net op duidde was eigenlijk dat mensen minder tijd hadden voor O&O, dat ook uren ingekort werden en dan was de reflectietaken waren de eerste die niet meer uitgevoerd werden op dat moment.
En wat gaat er dan mis als dat wegvalt?
Als dat wegvalt, dan mis je wat mij betreft de meerwaarde van O&O. Want wat ons een beter vak, maar een heel goed vak maakt, is dat wij kijken naar het kind en hoe het zich kan ontwikkelen. En hoe wij daarbij kunnen helpen. En hoe wij ervoor zorgen dat ze de vakoverstijgende competenties hebben die ze nodig hebben voor het vervolgonderwijs. Natuurlijk is de inhoud belangrijk. Hè. Ik zeg niet dat de projectmatige kant niet belangrijk is. Maar wat ons goed maakt, wat het technasium zo sterk maakt, is dat wij kijken naar het kind als persoon en hoe het zich ontwikkelt.
Oké. En je zei ook, of een belangrijk element is die structuur. Dus dan neem ik aan dat het er ook om gaat dat zo'n leerling weet wanneer die waarop zelf reflecteert of bevraagt. Dat is natuurlijk ook nog. Hè? Wat maakt het voor de leerlingen waardevol, die feedback? Nee, feedback. Wanneer is het waardevol?
De feedback is waardevol op het moment dat het kind aan het denken zet. Want reflecteren, dat doe je in je hoofd. Dat zit in het hoofd van het kind, dat reflectieproces. Dus daar kunnen wij als docent niks van zien. We zien gedrag, maar we zien niet of het reflecteert. Dat weten we pas op het moment dat het ons in een gesprek vertelt wat het denkt. Of als het opgeschrijft wat het denkt. Dan kunnen wij pas zien of er een reflectie plaatsvindt. Wat wij als docent kunnen doen, is dat je kijkt naar gedragingen. Die observeer je, die kun je checken. Van, goh, ik heb dit en dit gezien, klopt dat? En dan kan een kind daarop reageren.
En wat is dan jouw advies als we teruggaan naar die structuur? Hoe vaak doe je dat? Op welke manier doe je dat?
Dat is een hele goede vraag. In mijn masterthesis hebben wij wekelijks schriftelijke feedback gegeven aan alle leerlingen. Ik zeg niet dat dat de oplossing is, maar dat is zoals we het aangevlogen hebben in dat onderzoek. En daar gaan we, met die resultaten gaan we volgend schooljaar ook verder. Want mijn promotietraject nu is misschien handig om even toe te lichten.
Ja, dat is goed.
Wij hadden vorig jaar met 24 O&O-docenten overleg gehad. 5 bijeenkomsten.
24 O&O-docenten van scholen uit het hele land.
Uit het hele land, ja. En heb ik gevraagd van, goh, welke ervaringen hebben jullie met reflecteren op vakoverstijgende competenties? Waar denk je aan bij feedback? Waar denk je überhaupt aan als je het hebt over reflecteren? Ik heb ze gevraagd van, welke leervragen hebben jullie nog en hoe zou je dat het beste aangeleerd willen krijgen? Op welke manier? En met die resultaten heb ik dus eigenlijk een tweejarig professionaliseringstraject opgezet. Waarbij we van die 24 scholen zijn er een aantal mensen doorgestroomd. Maar in totaal hebben we 10 deelnemers. Ook weer landelijk van 10 verschillende technasiumscholen die meedoen met het professionaliseringstraject. En in dat professionaliseringstraject besteden we dit schooljaar aandacht aan hoe geef je nou op een prettige manier procesgerichte feedback aan leerlingen. En volgend jaar gaan we echt kijken naar, oké, en hoe is nou de structuur van die reflectietaken? Hoe zorgen we voor een doorlopende leerlijn? Hoe zorgen we ervoor dat die leerlingen ook daadwerkelijk wat meer het nut ervaren van een reflectietaak?
Oké, dus die vraag ga ik niet stellen. Hoe zorg je dat leerlingen het nut ervaren? Want dat ga je nog onderzoeken.
Ja, en als mijn masterthesis klopt, dan zou dus, behalve dat reflectieniveau, was namelijk ook het ervaren nut van de leerlingen toegenomen. Dus indien je duidelijk bent in wat je aanbiedt en je zorgt dat er een regelmaat in zit en je zorgt dat je feedback geeft individueel op het proces, niet alleen op het product, maar ook op het proces. Dus hoe pak je het aan en hoe vind ik dat je vooruit gaat op jouw leerdoelen? Dan straal je eigenlijk uit dat jij dat als docent belangrijk vindt. En dat zorgt er weer voor dat leerlingen het ook ervaren als het een belangrijke taak.
En is dat iets wat jij hebt geobserveerd of is dat ook iets wat uit literatuur naar voren komt? Dat degene die de feedback geeft het ook echt zelf belangrijk moet vinden?
Nee, dat is inderdaad wel in de literatuur beschreven. Maar ik baseer het nou voornamelijk dan op mijn masterthesis. Dus dan zie je gewoon dat als je dat gedaan hebt, dat het kind ook het ervaren nut van de reflectietaak, dat je dat al hoger achtte dan dat je dat niet toelichtte. Zo van, goh, waarom doen we dit eigenlijk? Wat is het doel? Waarom moet je dit doen? En vervolgens, als je daar dus dan inderdaad in die cyclus zit, dat je daar dan serieus mee aan de slag bent, dan zie je dat ze dat...
Okay.
Ze vinden het wel nuttiger.
Oké. Okay. Ik ben heel naïef, want ik denk dan, je ligt toch altijd toe waarom je een taak of iets als reflecteren moet doen. Ja, misschien is het woord moeten dan ook weer niet zo
lekker.
Nee,
moeten is niet zo fijn. Nee, eigenlijk in een optimale situatie zou je eigenlijk willen dat leerlingen het zelf willen leren. Want als je kunt reflecteren en je kunt kijken naar wat jij al goed doet en wat je misschien nog beter zou kunnen doen en op welke manier, dan is dat de voorwaarde om een leven lang te kunnen leren. Dus het is eigenlijk een van de belangrijkste competenties om mee aan de slag te gaan en om onder de knie te krijgen.
Dus eigenlijk zit er nog een stap voor. Nog een stap voor, we gaan reflecteren, we zien het nut van het reflecteren. Zit een stap in de begeleiding daar nog voor? Dat je leerlingen in staat krijgt dat ze intrinsiek willen reflecteren.
Dat zou heel mooi zijn als dat kan. Ja.
En wat is je rol als begeleidend docent daar dan in?
Nou, als begeleidend docent ben jij degene die de coach is, die observeert, die leerlingen vragen stelt, die zorgt dat als je een observatie ziet, die ook even checkt, klopt het wat ik gezien heb? Zou je dat anders aanpakken? Welke manier zou je gebruiken om het aan te pakken? Dus die vooral complimenten geeft, open vragen stelt en een check, double check doet.
Oké. Nou, klinkt allemaal als
klinkt
goed
heel
toe
logisch,
te passen.
Hè?
Ja, zeker. Maar ja, is het dus is het onderzoeken dus nog waard? En je zei net, je hebt die bijeenkomst gehad met de docenten, leervragen opgehaald. Sprongen daar nou vragen uit?
Nou, wat er uitsprong is dat de docenten het dus een heel goed beeld hebben van wat we nou precies bedoelen binnen het technasie met reflectie. En reflecteren op vakoverstijgende competenties.
En ligt dat er nog even toe voor degenen die er niet bij waren? Oh. Wat is het beeld?
Het beeld is dat, je dus inderdaad feedback moet geven op product, feedback moet geven op de manier van aanpak en feedback moet geven op de ontwikkeling van het kind als persoon. En ze vinden het ook belangrijk dat er een cyclus zit in reflecteren, dat het regelmatig terugkomt. En wat ook heel belangrijk is dat er een spiegel is. En dat was mijn persoonlijke eye-opener tijdens mijn masterthesis. Want ik wist niet dat je een rubriek zo goed kon gebruiken daarvoor. Dus mijn begeleidster van mijn masterthesis zei van, goh, gebruiken jullie dan ook rubriks waarin geschreven wordt wat je van dat kind verlangt? Wanneer is goed genoeg? En toen kwam ik dus tot de conclusie dat ik een aantal jaren O&O gaf, maar eigenlijk op procesmatig gebied nooit een spiegel had gegeven. En daar heeft het technasium natuurlijk een hele goede stap gezet, hè, met die competentiemonitor. Want daarin wordt dus nu beschreven wat op procesmatig gebied verwacht wordt van een leerling. Van wanneer is goed goed genoeg?
Ja, en dan komen we wel weer op een punt dat ik jou nou eigenlijk dan hoor, zeg maar. Als ik het verkeerd heb begrepen, moet je dat ook meteen zeggen. Dat er dan ook een soort beoordeling aan dat procesmatige deel zit. Want die competentiemonitor hebben we natuurlijk wel echt als instrument voor de leerling zelf ingezet. Juist niet als beoordelingsinstrument. Maar als ik jouw begeleider hoor, dan denk ik van, bedoelt ze dan een rubriek ter beoordeling van, en dit is het niveau dat je moet halen?
Nee. Okay. Ik bedoel eigenlijk niet als... ik zou de competentiemonitor nooit gebruiken om te beoordelen. Die moet je puur formatief hebben. Dus waar sta je? Waar wil je naartoe? Hoe wil je dat doen? En die stappen die kun je eigenlijk alleen maar zetten als je dat loskoppelt van een procespunt. Dus je kunt wel zeggen van ik heb een leerdoel. En je kijkt bij je procesbeoordeling hoe ver is dat kind van punt A naar punt B gegaan in de vooruitgang. Maar ja, ik zou nooit zeggen van hoe ver ben je en dit is een 8 in de competentiemonitor. Wat ik bedoel te zeggen...
Je moet allemaal naar niveau F.
Nee, absoluut niet. Want voor de ene is één stapje al heel erg veel en voor de ander zijn 3 stappen omhoog heel erg veel. Dus per kind is dat verschillend. Wat ik bedoelde te zeggen is dat de competentiemonitor laat zien wat het verwachte gedrag is. En als ze dat niet weten en ze weten niet wat voor gedrag dat jij wil hebben en wat goed gedrag is en wat minder gewenst gedrag is, hoe moeten ze dan weten wat het juiste gedrag is om te laten zien?
Ja.
Ja, en daarom, dat noemden ze een spiegel.
Ja, dat is een mooier woord inderdaad daarvoor. Hebben we het inderdaad nu over competenties aan de hand van de competentiemonitor? Waarbij we het eigenlijk ook wel met elkaar nu eens zijn over... niet iedereen kan alle competenties op gelijk niveau... hoeft ook niet. Maar je zegt, ja, reflecteren is wel echt een competentie die... in mijn woorden super handig is om voor de rest van je leven te hebben. Dan krijg je natuurlijk altijd die hele fijne vraag... kunnen leerlingen wel reflecteren?
Dat is een hele mooie vraag, Carolien. En er zijn ontzettend veel meningen over in de wetenschappelijke literatuur. Ik ga ervan uit dat leerlingen dat we dat kunnen aanleren. Heeft het ermee te maken of leerlingen ervaring hebben? Zeker. Zal er iets van een ontwikkeling plaatsvinden tussen een 13-jarige en een 18-jarige? Ook absoluut zeker. Ik heb dan het standpunt van we bieden het aan en onder een mom van jong geleerd is oud gedaan. En er zullen zeker dingen invloed op hebben. Maar dat deel zit eigenlijk niet in de scope van mijn onderzoek. Dus ik weet dat het bestaat, maar wij gaan ervan uit dat we het kunnen aanleren.
Ja, en dan zeg je ook jong geleerd is oud gedaan. Dus begin er ook zo vroeg mogelijk mee. Ben je nog op tijd op het voortgezet onderwijs?
Oh, ja, ik denk... Ik denk dat zodra je met een brugklas begint, dat je wel heel aardig op tijd bent. Maar je hebt natuurlijk ook scholen die een bepaalde schoolstroming hebben. Montessori, Dalton of Kunstkapskolan.
Ja, Kunstkapskolan.
Dat. Daar hebben leerlingen op de basisschool natuurlijk ook ontzettend veel reflectietaken al. En ja, die leerlingen hebben natuurlijk wel al een tikkeltje voorsprong ten opzichte van de brugklasleerlingen die nog moeten beginnen. Nee, dus ik denk niet dat het per se brugklas moet zijn.
Nee. Maar het is goed aan te leren met een begeleidend docent die duidelijk maakt wat het belang voor jou, voor je toekomst is. Of voor nu ook misschien.
Ja, misschien voor nu.
Ja.
Ja.
De woorden wetenschappelijke literatuur zijn al een paar keer gevallen. Want jij bent niet zomaar begonnen met dit onderzoek natuurlijk.
Nee.
Dus wat is jouw uitgangspositie geweest? Ook als je kijkt naar onderzoek dat je hebt gedaan, wat je meeneemt in jouw rugzak. Wat wil je dan heel graag in ieder geval hier delen?
Nou, ik wist natuurlijk al heel wat over leerdoelen. Die zijn beschreven door Black en William. Of over vakoverstijgende competenties. En die worden dan door Peschar beschreven. Reflecteren natuurlijk. Korthagen-Verzalos of Kolop. En feedback. Dus Black en Williams. Nou, dus dat zijn wel dingen waar ik mee van start ben gegaan. En zoals ik net al noemde, de Spiegel. Ja, Ellen Rusman en Akkermans hebben viewbricks uitgevoerd. Waarbij rubrics gebruikt worden om gedrag te bekijken als een spiegel. Dus dat waren eigenlijk wel mijn...
Is dat dan op papier of is dat... Want nee, dat view, was een, denk ik, dan zie je ook...
Ja, nee, dat was een computerprogramma waarbij ze het digitaal konden doen. Dus dat zijn eigenlijk de dingen waar ik mee begonnen ben. Maar gedurende het schrijven van het onderzoeksvoorstel... ben ik nog wel bij drie dingen uitgekomen waar ik van dacht van... Nou, dat wist ik niet. Dus die vind ik wel leuk om met jou te delen als je dat leuk vindt.
Ja, zeker. Maar die andere namen, we zullen het allemaal ook nog wel even op de website zetten met een korte samenvatting.
Prima.
Kolp zegt mij nog wat. Bij de andere, dat ligt aan mij hoor. Ik heb geen onderwijskundige achtergrond. Oef.
Maakt niet uit. Ik zal zorgen dat er een literatuurlijstje is. En ja, jullie hebben mijn masterthesis ook al op de website staan. Dus ja, die kun je ook gewoon altijd kijken. Er staat er al heel veel in. Dus dan zijn die dingen al afgetikt. Ik heb natuurlijk, omdat ik een professionaliseringstraject wilde opzetten, gekeken naar, waar moet ik dan op letten? Wat is nou belangrijk? En een van de dingen is dat het vooral moest aansluiten bij de praktijk. Wat kun je meteen gebruiken? En de tweede eye-opener die ik had, was een ander onderzoek, waarbij ze aangeven van, nou, docenten willen wel graag veranderen, maar eigenlijk is het extra duwtje in de rug als ze kunnen zien dat leerlingen er profijt bij hebben. Dus dat was eentje die ik wel graag wilde delen. En vorig jaar hebben we vooral gekeken naar didactische coachen van Voerman. Geef vooral feedback, open vragen. Zorg voor complimenten, geef niet te veel aanwijzingen. Nou ja, de didactische coach is natuurlijk heel belangrijk binnen ONO. Binnen onderzoek en ontwerpen. En de derde eye-opener voor mij was de literatuur rondom... Teacher Feedback Literacy. En dat is vooral beschreven door Carlos en Winston en door Renske de Klein. En
wat is Teacher Literacy?
Dat ging ik uit.
Oh. Sorry.
Nee, maakt niet uit. Teacher Feedback Literacy, dat is eigenlijk dat je ik denk dat jij bij feedback denkt aan een boodschap die je krijgt van iemand. Klopt dat?
Ja.
Oké. Bij teacher feedback literacy gaan ze er eigenlijk vanuit dat het een proces is waarbij allebei de deelnemers of meerdere deelnemers een rol hebben. Dus zowel de docent heeft taken en plichten als de leerling. Dus de docent moet zorgen dat hij open en eerlijk is, dat hij ervoor zorgt dat op de juiste tijd de feedback gegeven wordt, dat hij duidelijk beschrijft. De leerling heeft de taak om het... Dus ja, er wat mee te doen, om te vragen als hij het niet snapt, om te reageren op de feedback indien die het er niet mee eens is, of juist wel ermee eens is. Dus bij teacher feedback literacy gaan ze er vooral vanuit dat het een proces is. Dus dan heb je dus eigenlijk die Carlos en Winston die in 2020 beschreven hebben van het is eigenlijk niet een zakelijke boodschap, het is eigenlijk een proces waarbij alle mensen die in die relatie zitten een rol hebben. En Renske de Klein heeft vervolgens gekeken van en wat is nou de rol van de student en hoe kan die dat het beste aanpakken?
Okay.
Dus dat zijn twee mooie dingen.
Ja, en want die professionalisering is nu voor de docenten, die deelnemen in jouw traject. En je zegt nu... je noemt de rol van de student bij het Technasium de leerling.
Mm-hmm.
Hoe weet die leerling welke rol die heeft, dat die überhaupt een rol heeft? Of is dat nu onderdeel ook nog van het hele onderzoek?
Nee, het is natuurlijk heel erg recent, 2020, die van Renske is van 2021. Dus het is echt een theorie die nu opkomt.
Heet van de naald.
Maar ik vermoed persoonlijk dat het vergelijkbaar is met een reflectieproces. Als jij duidelijk maakt waar het voor is, wat het doel ervan is, waarom het belangrijk is om ernaar te kijken, dan neem ik aan dat een leerling daar ook ja, in deze rol te coachen is.
En is het dan zo dat nu in dat professionaliseringstraject wat jij aanbiedt, jij die docenten ook weer coacht om die leerlingen te coachen om... Ja. Iets terug te zeggen.
Nou ja, dit schooljaar
misschien
gaat...
Misschien ben ik nu nog steeds heel erg ouderwets trouwens. Iets terug te zeggen, dat is dus niet de bedoeling.
Nee, het is gewoon, het zou echt een gesprek moeten zijn met gelijkmatige of gelijke partijen.
Betekent dat ook dat de leerling kan aangeven dat hij behoefte heeft aan feedback?
Absoluut.
Dus ja. het is wederzijds eigenlijk een gelijkwaardige relatie in die zin dat het van beide kanten kan komen.
Ja, dat denk ik wel.
En gaan we er dan ook voor zorgen dat feedback zowel op de momenten dat het slechter gaat als de momenten dat het goed gaat, komt?
Dat lijkt me verstandig, ja. Je moet benoemen wat er goed gaat, daar groeit een kind van. Maar je moet zeker ook benoemen wat er nog ontwikkeld kan worden en op welke manier moet... Ja, dat moet je niet voorzeggen, maar je moet zorgen dat de leerling dan tot de conclusie komt wat een goede manier is om dat te kunnen ontwikkelen. Ja, ontwikkelen.
Ja. En wat is jouw grote droom? Dit heb je straks allemaal onderzocht. En dan hebben we een feedbackcyclus met structuur. Het is duidelijk voor de leerlingen. Die teacher feedback literacy zit er helemaal in. Leerlingen komen uit zichzelf naar alle coachdocenten toe. En omgekeerd. In welke zin gaat dit de leerlingen helpen? Want ik neem aan dat dit doen we voor de leerlingen.
Absoluut, ja. Nou ja, in eerste instantie zullen dus de docenten zelf moeten bewust moeten worden van een reflectieproces. Van hoe doe ik dat zelf? Hoe kan ik dat dan vervolgens aan mijn leerlingen leren? Welke stappen moeten er gezet worden? Hoe kun je dat structureren? Nou, als je die stap hebt gehad en je hebt dus ONO-docenten die dat kunnen... En even tussen ons, we hebben natuurlijk al hele goede ONO-docenten. Want als je het vergelijkt met andere vakken, dan zijn ONO-docenten vele malen verder op dit gebied dan de doorsnee reguliere docent, zullen we maar even zeggen. Dus dat wil ik wel even benoemd hebben. We beginnen niet op nul, we beginnen al ergens halverwege. Maar die verbeterslag voor ONO-docenten, voor het technasium, zorgen dat leerlingen... Dus naast dat ze goed voorbereid worden op een beta-technische vervolgopleiding, ook goed voorbereid worden van hoe sta ik erin als persoon? Wat zijn mijn sterke kanten? Wat zijn mijn minder sterke kanten? En hoe kan ik mezelf verder ontwikkelen? Dat zou echt heel mooi
zijn. En wat kunnen wij als Stichting Technasium doen om die docenten daar nog wat verder in te begeleiden? Want om terug te komen naar het begin van het gesprek. Het feedback geven op en reflecteren op die procesmatige kant. Dat vinden velen ingewikkeld. Dat is jouw constatering geweest eigenlijk al bij de start. Hè?
Ja, niet alleen de mijne, geleden. Maar ook een aantal andere onderzoekers zijn tot die conclusie gekomen. Ja.
Ja. Dus wat zouden wij nog kunnen aanbieden, kunnen brengen... Om onze docenten nog sterker te maken.
Nou, op dit moment doen jullie al wat met de competentiemonitor. En ik denk dat een hele goed begin is, een sterke zet. Want dat is de spiegel die je nodig hebt om te kijken van... Oké, waar sta ik en waar wil ik naartoe? En vervolgens, als dit traject is afgelopen... dan is er hopelijk een professionaliseringstraject... wat geschikt is voor meerdere ONO-docenten... En misschien dat de stichting dan daar het draadje verder op kan pakken.
Nou, we nemen het mee. Dat is ook een hele slechte uitspraak. We nemen het mee. Zijn er nou nog dingen die we niet hebben benoemd... die nog heel belangrijk zijn om even...
Nou, ik denk dat de grondhouding van de docent een van de belangrijkste dingen is. De meeste ONO-docenten weten dat ze een goede band hebben met hun leerlingen. En de meeste mensen doen dat op een onbewust bekwame manier. Dus ze doen dat vanuit hun gevoel. Vanuit, ik voel aan wat ik moet doen. En het zou heel mooi zijn als mensen dat wat meer bewust bekwaam doen. Dus dat ze weten wat ze op welk tijdstip nodig hebben.
Oké, okay. Stel dat er nou iedereen die deze podcast heeft geluisterd zegt van ja, ik wil dat bewust bekwaam gaan doen. En die komen bij mij met allemaal vragen. Stuur ik ze allemaal naar jou door? Want je traject zit nu vol.
Mijn traject zit nu vol.
Hoe gaan we dat dan nu oppakken?
Voor nu moet ik ze helaas eventjes in de wacht zetten. Maar mocht er een vraag zijn, wil ik die uiteraard beantwoorden. Het professionaliseringstraject zit voor de komende 2 jaar vol. Maar daarna is er vast weer ruimte.
Nou, dat is een mooi toekomstperspectief. En zoals gezegd gaan we natuurlijk alles wel even op de site ook zetten. En ja, voor nu wil ik het even afsluiten. En ontzettend bedankt voor je toelichting en heel veel succes met de rest van het traject. En nou, iedereen die nou luistert, dank voor het luisteren.
Dankjewel.